Goedemorgen broeders en zusters, het is fijn dat we weer op deze wijze u mogen begroeten. Het is vandaag eerste Pinksterdag en het is stralend mooi weer dat het een heerlijke dag mag worden. En dat kunnen we niet beter beginnen dan door naar een overdenking van broeder Hoyt de Slachter te luisteren. Maar voor we dat gaan doen gaan we eerst opwekking zingen nummer 220, volle verzekering, Jezus is mij. Mag ik u voorgaan in gebed. Ja, trouwe God en Vader, dank u wel dat we mogen weten dat we een verzekering hebben in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat dat ons rust en vrede brengt in het hart. Dat we mogen weten dat we uw eigendom zijn. Dat u ons gekocht heeft met uw kostbaar dierbaar bloed van uw eigen Zoon. Dank u wel dat we daardoor de verlossing hebben mogen ontvangen. verlossing die ons vrij kocht van al onze zonden en de verkeerde dingen die we doen. Vader, dank u wel dat u ook uw Heilige Geest heeft gezonden als trooster. Vader, en daar mogen we vandaag ook zo op eerste Pinksterdag bij stilstaan. Vader, dank u wel dat we door die Geest één mogen zijn. En dat we één lichaam mogen vormen en dat we dan ervoor elkander mogen zijn. Dat we elkander zo voor de troon der genade mogen brengen. Er zijn vele dingen aan de hand. En dan mogen we elkander daarin mee bemoedigen. We mogen zo ook bijzonder denken aan de familie Vlaardingenbroek en Boerhouwer, die afgelopen week Robin, 12-jarige leeftijd, mochten wegbrengen. Vader, het verdriet is groot en wilt u bij die families zijn om dat verlies ook een plek te mogen geven. En dat ze een troost in u mogen vinden. Vader, mogen zo bijzonder broeder Jan Westdijk en Kati, waar broeder Jan momenteel in het ziekenhuis vertoeft, omdat hij geen eetlust heeft en weinig kracht heeft en moed misschien. Vader, wilt u hun met uw liefde omgorden en hun aan de hand nemen. Vader, soms zijn uw wegen ondoorgrondelijk, maar mogen we daar ook rust en vrede in vinden. Omdat we mogen weten dat er betere dingen op komst zijn. Maar we willen elkander soms eigenlijk niet missen. Daar komt het eigenlijk op neer, omdat we ook aan dit leven hangen. Vader, wilt u zo met ons zijn in de tijd die ons nog rest. Dat geldt voor ons allemaal. Vader, dat we een hoop hebben. Dat we ons vertrouwen op u mogen stellen in alle situaties. En dat binden we elkander toe. Vader, dank u wel dat we zo mogen luisteren weer naar uw woord van broeder Hoyte. Vader, dat het ook op deze wijze en gelegenheid allemaal kan. Daar zijn we u ook zo bijzonder dankbaar voor. En dat we weer opgebouwd mogen worden en versterkt voor de week die voor ons ligt. Dank u wel daarvoor. Uit genade. Amen. We mogen nu gaan luisteren naar opwekking 575. En daarna luisteren we naar broeder Hoyte.
Zo, broeders en zusters. Ja, daar zingen we wel hele mooie woorden mee, hè? Als ik in uw glorie, uw heerlijkheid kom, dan buig ik mij voor u. Ja, dat zijn toch wel geweldige uitzichten die we hebben. Paulus die zegt dat we eenmaal met Christus mogen verschijnen in zijn heerlijkheid. En ja, moet je toch voorstellen dat je dan gewoon van alle gedoe af bent. Hier in dit leven tenminste. Dat is toch een prachtig vooruitzicht. Zover is het nog niet. We zitten hier nog deze ochtend. En ik heb ook niet precies een idee wanneer het dan wel plaats zal vinden. Dat het zover is. Maar ja, onderwijl mogen wij in het geloof wandelen. En dat geloof, dat betekent dat we vertrouwen op alles wat de Heer tot stand heeft gebracht. En wat Hij ook in onze levens tot stand brengt. Ja, Obi zei het al even, dat ik, als je daar zo in die consistorie zit, dan vraagt Obi altijd, waar ga je het over hebben? Dus ik zei, de geest. Nou, dat heeft hij gezegd. En daarvoor wilde ik beginnen met een paar woorden te lezen uit Handelingen 2, vers 1 tot 4. En dat is zo'n gedeelte, dat lees je eigenlijk altijd op de Pinksterdag. Maar ja, wij als rechtgeaarde gelovigen, die zeggen altijd, het is voor de gelovigen elke dag Pinksteren en Pasen en, nou, noem het maar op. Dus ik dacht van, dat moet wel kunnen. Handelingen 2, vers 1 tot 4. Daar staat, en toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen, en plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nou, dit zijn inderdaad bekende woorden, hè, omdat je die altijd leest op een bepaalde dag in het kerkelijk jaar. Nou, we lezen ze nu ook. En nou, dat heeft inderdaad te maken met dat het hier gaat over de geest, over de Heilige Geest. En dat het op de Pinksterdag vervuld werd. Er staat toen de dag van het Pinkster vervuld werd. En eigenlijk staat daar toen de 50ste dag vervuld werd. Toen waren zij allen eensgezind bijeen. Nou kun je daar een heel groot idee van hebben, dat allen. Maar het blijkt eigenlijk uit de context van dit gedeelte dat het daar gaat op ongeveer 120 mensen. Er waren best wel meer gelovigen in die periode. Maar dat gaat eventjes om deze 120 mensen. En die behoorden tot het Joodse volk. En op de 50ste dag, nou toen was het zover. En toen kwam uit de hemel dat geluid als een geweldige windvlaag. En dan zien ze daar vuurtjes boven ieders hoofd. En dat verdeelt zich over ieder van hen dus. En ze worden vol, staat er dan letterlijk, van Heilige Geest. En je kunt in onze Bijbelvertalingen kun je lezen, zij werden alle vervuld met de Heilige Geest. En dan zou je maar zo denken dat ze vervuld werden van de persoon van de Heilige Geest. Maar dat staat hier dus niet. En dat kun je ook wel een beetje zien. Want dat de hebben ze schuin gedrukt. Dat betekent dat het er niet staat. Er staat dus eigenlijk niet meer dan zij werden alle vervuld met Heilige Geest. En dat had te maken met dat wat de Geest op dat moment in hen deed. Nou, even wat die 50ste dag betreft. Dat is de 50ste dag geteld vanaf het feest van de eerstelingen. Of eigenlijk het feest van de eersteling. En dat feest dat staat voor de opstanding van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus Christus is als de eersteling uit de doden opgestaan. U weet wel dat er in de Bijbel gesproken wordt over al die feesten. En dat de Heer daar ook datums bij gegeven heeft. Dus op de eerste van de, of op de tiende, de eerste van de eerste maand, op de tiende van de eerste maand moet dat en dat gebeuren. En nou, en zo gaat dat door. Maar er zijn ook een paar feesten, daar staat geen datum bij. En dat is dus een beetje afhankelijk van bepaalde omstandigheden. Het feest van de eersteling, dat betekent dat de eersteling, de eerste vrucht van de opbrengst van de oogst, die moest naar de Heere gebracht worden en voor het aangezicht van de Heere bewogen worden. En dat feest dat kon dus pas gevierd worden op het moment dat die oogst klaar was. En dat is afhankelijk van het weer en het klimaat op dat moment. En nou is het zo wonderlijk dat uitgerekend in het jaar dat de Heer Jezus stierf en opstond en naar de hemel ging en dat de geest uitgestort werd, dat het feest van de eersteling exact samenviel met het moment dat Christus opstond uit de dood. Het is zelfs zo, de 3 dagen daarvoor, dat hij het Pascha vierde, viel exact samen met het moment dat hij zelf het paaslam werd. Je weet dat die dagen op de Hebreeuwse kalender, die dagen die lopen niet zoals bij ons van 0 uur tot 24 uur, oftewel weer 0 uur, maar die lopen van 18 uur 's avonds tot 18 uur de volgende avond. Nou, en op de paasdag, de dag dat het Pesach gevierd moest worden, toen vierde de Heer Jezus in het avondgedeelte van die dag, vierde hij het paasfeest met zijn discipelen, dat is ook met het laatste avondmaal en zo. En de volgende dag, 's morgens, op het dagdeel van die dag, toen is hij zelf als paaslam geslacht. En 3 dagen later, toen zouden ze normaal gesproken, als ze op de kalender hadden gekeken, het feest van de eersteling vieren, toen stond de Heer Jezus op. En vervolgens weer 50 dagen later, hè, want dat feest van die 50 dagen, dat wekenfeest, oftewel het Pinksterfeest, is afhankelijk van het feest van de eersteling. Toen begon men 7 weken te tellen, plus een dag, kom je op 50 dagen, 7 keer 7 is 49, plus 1 is 50. Die 50ste dag, die viel ook dus exact samen met de kerkelijke kalender, om maar zo te zeggen, zoals die toen de tijd gevierd werd. Dus er waren heel veel mensen in Jeruzalem om dat Pinksterfeest te vieren. En uitgerekend op die dag geeft God van zijn geest. Hij geeft de geest, hij geeft de Heilige Geest, ze werden vervuld met Heilige Geest, staat er in vers 4, en ze begonnen te spreken in andere talen, zoals de geest hun gaf uit te spreken. Je ziet hier eigenlijk 2 manieren van hoe de geest werkt. Hij geeft namelijk geest, oftewel Heilige Geest. En vervolgens gaan degenen die die geest ontvangen hebben, doen wat de geest, en dat is de persoon van de Heilige Geest, de geest bepaalt om te doen. Nou is het zo, dat wat hier gebeurt, dat is niet wat in grote delen van christelijk Nederland en misschien daarbuiten ook wel gezien wordt als de geboortedag van de kerk of van de gemeente van Christus of wat dan ook. Nee, wat hier gebeurt, dat is de voortzetting van Gods plan met zijn volk Israël. Hier wordt opnieuw een feest vervuld. Het is in ieder geval een voorlopige vervulling. Opnieuw een feest vervuld dat de Heere al 1500 jaar daarvoor gegeven had aan het volk. En dat feest heeft te maken met de geest. En de Heere die zet hier zijn plan voort. Dus deze mensen, die 120 man, die worden vol van Heilige Geest. Nou, wat is hier nou precies aan de hand? Dit heeft te maken met wat ook in het Oude Testament al helemaal voorzegd is. Dit heeft te maken met het nieuwe verbond tussen God en zijn volk. En je weet, er is in de Bijbel sprake van een verbond, oud en nieuw verbond. Het is zelfs zo dat we onze 2 grote Bijbelgedeelten in de Bijbel hebben we daarna vernoemd, hè? Het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Nou goed, in het Nieuwe Testament, daar gaat het inderdaad ook her en der over het Nieuwe Verbond. Dat geldt ook voor het Oude Testament. Daar gaat het ook over het Nieuwe Verbond van tijd tot tijd. En dat Nieuwe Verbond, dat staat ook wel bekend als het verbond van de geest. En dat is nou precies wat hier aan de hand is. Dus dat volk wat daar was, een klein gedeelte van het Joodse volk waar de Heer verder mee ging. Dat volk, dat werd vol, die 120 man werden vol van Heilige Geest en werden zo opgenomen in het nieuwe verbond. En daarmee ging de Heere verder met zijn volk Israël en vooral om zijn volk Israël terug te brengen op de plek die het heeft in het plan van God. En daarin blijkt de Heilige Geest dus een taak te hebben. En daarin blijkt ook de geest, ja, zijn werk te doen. Dus even los van alles wat hier gebeurt, zou je hier ook even de nadruk kunnen leggen op het feit dat de Heer bezig is zijn volk terug te brengen. En dat doet hij door de geest. En ja, dat is nou zo mooi. Want als je leest over de geest, als ik u zou vragen van noem eens een symbool van de Heilige Geest, wat zou u dan zeggen? Hoe? Een duif. Dat is eigenlijk wel zo'n beetje het eerste waar je aan denkt, hè? Ja. Dat dacht ik ook als eerste aan. Een duif. En waar komt dat vandaan? Nou, dat komt van het punt dat de Heer Jezus aan het begin van zijn bediening werd hij gedoopt. En nadat hij gedoopt was, zien ze de Heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neerdalen. En het blijkt dat de Heer Jezus vanaf dat moment ook vol is van de Geest. En dat hij vanaf dat moment ook geleid wordt door de Geest. Ja, en dan weet u wel dat als je het hebt over een duif, dan heb je het over zo'n vogel die altijd weer terugkeert naar de plek waar die vandaan komt. Dat uitgerekend dat beeld gebruikt wordt en dat dat ook bekend staat onder ons, dat is natuurlijk niet voor niets. Het was niet een kolibri of zo die daar neerdaalde, of een kraai, of nou ja, noem het allemaal maar op. Nee, het was een duif. En dan in onze verbeelding het liefst een witte. Dus een duif. En die duif keert terug. Die keert terug naar de plek waar die vandaan komt. En ik zou eigenlijk vanmorgen willen zeggen, die duif, of eigenlijk de geest, is de grote terugbrenger van God. Dus de Heer is bezig om terug te brengen. Terug naar de plek waar het hoort. Dat was hier het geval, in Handelingen 2. Maar weet je, dat zie je ook door het hele leven van de Heer Jezus bijvoorbeeld heen. En dat wordt al in het Oude Testament wordt dat voorzegd. Je leest bijvoorbeeld in het boekje Jona, een prachtig bijbelboekje, die hele geschiedenis van Jona vormt een profetie. Daar zie je dat Jona op zeker moment de opdracht krijgt van God om te gaan prediken in Nineveh. En wat doet Jona? Hij gaat weg van het aangezicht van de Heer. En dat brengt hem uiteindelijk in de zee. Hij wordt overboord gezet, hij vlucht eerst met een schip en dan wordt hij overboord gezet. Wordt hij opgeslokt door een grote vis, door de Heer beschikt. En vervolgens, ja, dan komt hij weer terug en wordt hij aan wal gezet, uitgespuugd of wat dan ook. Hoe dat gegaan is, dat moet wat geweest zijn. Zit je daar lekker op het strand en dan zie je daar opeens zo'n vis aankomen en dan wordt Jona eruit gespuugd, weet je wel. Nou, hij wordt eruit gespuugd en vervolgens gaat hij doen wat hij doen moet. Jona, de naam Jona, betekent duif. En eigenlijk betekent de naam Jona duivin. Het is namelijk een vrouwtjesduif. Dat is een man met een vrouwennaam. Dat heb je wel eens vaker. Dus hij komt terug op de plek, de oorspronkelijke bedoeling van God. En hij gaat doen wat hij doen moet. Maar de Heer Jezus die zegt later, ja, zoals dat met Jona was, zo is dat ook met de Zoon des Mensen. Zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van het zeemonster was, en daar was hij weg van het aangezicht van de Heer, daar zal de Zoon des Mensen ook 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. Ook weg van het aangezicht des Heren. De weg die de Heer Jezus ging, was er een waarin hij zich verwijderde van het aangezicht van de Heer. Je zou haast zeggen, dat lijkt wel alsof dat de weg is die de hele schepping ongeveer gaat. Weg van het aangezicht van de Heer. En uiteindelijk komt hij ook weer terug. Want het is het teken van Jona dat vervuld wordt in de Heer Jezus. Nou, en als je nou kijkt naar de geschiedenis in de evangeliën met betrekking tot de Heer Jezus, dan valt op dat hij, wat hij doet, dat het eigenlijk voortdurend gebeurt omdat de geest werkzaam is. De Heer Jezus die werd gedoopt, hij ontving vervolgens de geest. En het eerste wat er dan staat, je kunt dat terugvinden in Lucas, het eerste wat er dan staat is dat hij door de geest naar de woestijn geleid werd, daar verzocht werd. Vervolgens staat er, wordt hij door de geest geleid naar de synagoge in Nazareth. En daar in Nazareth krijgt hij de gelegenheid om wat te vertellen vanuit het woord van God. Hij krijgt een boekrol aangereikt en dan zoekt hij en dan vindt hij Jesaja 61. En dan zegt hij, de geest van de Heere, Heere is op mij, daarom omdat hij mij gezalfd heeft. Dus de Heere is gezalfd vanaf dat moment, omdat de geest van de Heer op hem is. En dan zie je dat hij in alles door de Heer, door de Heilige Geest geleid wordt. Nou denk je misschien van, nou ja, dat geldt dan vanaf het moment dat hij met zijn bediening begon. Nee, dat geldt al vanaf het moment dat hij hier op aarde kwam, dat hij verwekt werd, notabene. Het staat zo'n beetje als eerste in het Nieuwe Testament in Matteüs. En dan gaat het over Jozef en Maria. En wat staat er dan? Die woorden kennen we allemaal wel. Maria bleek zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Dus datgene wat in Maria verwekt werd, was uit de Heilige Geest. Zoals Johannes dat later beschrijft, het gaat erom dat je niet uit een mens, uit de wil van een mens geboren bent, dan kom je er niet. Maar je komt er als je uit God geboren bent. Nou, dat gold voor de Heer Jezus wel heel letterlijk. Dus hij werd uit de Heilige Geest ontvangen. En vervolgens, 30 jaar later, werd hij vol van die Heilige Geest, die rustte op hem. En werd hij vanaf dat moment geleid in alles door de Heilige Geest. En daar moeten we niet te min over denken. Dat is ook werkelijk alles. Zijn komst in de wereld, zijn zalving na zijn doop, nadat hij gewassen was. En vervolgens wordt hij geleid gedurende 3 jaren door de Geest. En dan komt het zover dat hij moet sterven. En dan moet je even kijken, hè, in Hebreeën 9, hoe dat beschreven staat daar. In Hebreeën 9 vers 13 en 14, daar staat er wat over. Daar staat, want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigden gesprenkeld hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen? Dus zie je dat? Dat dus Christus, en dan staat daar zo'n tussenzin, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft. Ik denk dat je dus gerust mag zeggen dat in het sterven van de Heer Jezus Christus, dat we daar ook de werking van Gods geest zien. De eeuwige geest. Als je een klein beetje verder bladert naar 1 Petrus 3, dan zitten we nou toch zo'n beetje in de buurt. Daar staat in vers 18. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. En opnieuw, zie je hier, maar nu zijn we weer een stap verder, in de opstanding namelijk, zie je dat de geest werkzaam is. Dit doet een beetje denken aan de woorden van de apostel Paulus die hij schrijft, als hij het heeft over Christus, de Zoon die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. En wat de geest van heiliging betreft is met kracht bewezen dat hij de Zoon van God is door zijn opstanding uit de doden. Ook daar, de geest. Dus die geest die is bezig en ja, hij brengt terug. Toen de Heer Jezus die geest aan het publiek ontving. Ja, als je erbij had gestaan en je stond erbij met de kennis van nu, zeg maar eventjes. En je had een beetje zicht op wat er allemaal in het woord van God stond en ook van toen. Dan had je eigenlijk al kunnen weten van, hé, dit komt wel goed. Want de geest, die brengt terug. De Heer Jezus ging weg van het aangezicht des Heren, maar hij komt terug voor het aangezicht des Heren. Hij is uiteindelijk na zijn opstanding verhoogd en gezet in de hoogste hemelen. Dus de geest, die is aan het werk. De eerste keer dat er over de geest gesproken wordt, dat is in Genesis 1. Nou, dat vers dat ken je waarschijnlijk ook wel uit je hoofd. In Genesis 1, daar staat, in het begin, of in den beginnen, schiep God de hemel, eigenlijk staat er hemelen, en de aarde. De aarde nu was woest en ledig en duisternis lag over de watervloed en de geest van God zweefde boven het water. En vervolgens staat er dat God sprak, laat er licht zijn en er was licht. Nou, dit is toch wel mooi, hè? Als je dit zo leest in het tweede vers. Ik weet wel dat ik dat vroeger, ja, las ik dat. Er is ooit een keer een moment geweest dat je dit voor het eerst las, toch? En nou, dat was bij mij was dat wel vroeger, zeg maar. Hè, toen ik mijn bijbeltje had gekregen van de hoofdmeester van de lagere school. Toen had ik me voorgenomen om die helemaal door te lezen. Nou, toen was ik 12 of zo, kreeg je dat ding. Het was nog een statenvertaling, school met den Bijbel. Hè, je weet wel hoe het gaat. En dus die heb ik ook helemaal doorgelezen. Ook al die geslachten en al die geslachtsregisters bedoel ik. En je werd er niet goed van. Maar hier begon het. Hè, en ik kan me zo voorstellen, want dat weet ik niet meer zo goed, dat ik er toen niet zo heel veel van begreep, dat je alleen maar zag van, ja, hey, hier is God, hij is de schepper, hier sprake van de geest, en hier sprake van het woord, hè, want er wordt gesproken. Maar dan staat er, die geest zweefde boven het water. Hè, en toen dacht ik altijd van, ja, hoe moet ik me dat nou voorstellen? Hè, nou, dat wist je niet. Maar nu, hè, nou zijn we een paar jaar verder natuurlijk, en we hebben ook wat vaker in de Bijbel gelezen, nu kom je erachter dat de taak van de geest in feite is dat hij terugbrengt. En hier staat dat de situatie van hemelen en aarde, en met name de aarde, dat die woest en leeg was. Nou, dat is in de Bijbel is dat altijd het gevolg van een oordeel dat God heeft gegeven, waarmee ook een bepaalde periode, hè, zo'n eeuw, zo'n aion heet dat dan in het plan van God, tot een einde komt. Elke aion in Gods plan eindigt met een oordeel. Komt een heel interessant boekje over uit binnenkort. Ja. En hier staat, de aarde nu was woest en leeg. Nou, als gevolg van oordeel. En er staat, de duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. Ja. Dat is de eerste keer dat je over de geest van God leest. En met alles wat je mag weten vanuit de schrift, weet je hier ook en dat er hier sprake is van een situatie weg van het aangezicht van de Heer, maar de geest is bezig. Nou is dat wel mooi, dat zweven, hè, wat hier gebruikt wordt, dat werkwoord voor zweven, dat komt een paar keer voor. Het wordt bijvoorbeeld ook in Deuteronomium 32 gebruikt, dan gaat het over de zorg van God voor zijn volk, en dan vergelijkt hij zichzelf daar met een arend, hè, die over het volk zweeft en het volk op zijn vlerken opneemt. Weet je wel, dus dat heeft met de zorg te maken. Maar daar zie je al in, hè, dat zweven, dat heeft te maken met het terugbrengen van het volk. Nou, dat zweven, dat blijkt ook nog een andere betekenis te hebben. Diverse andere betekenissen. Je mag namelijk ook denken, en dan wordt dat werkwoord in een andere vorm gebruikt, je mag ook denken aan broeden, aan bevruchten, en aan vruchtbaar maken. Dus dat zweven van de geest van God hier boven het water, dat hield uiteindelijk ook iets in van vruchtbaar maken. En broeden, ja, nou ja, hè? Wat je er maar van vinden moet. Het betekent ook, dat is ook een werkwoordsvorm die van dit werkwoord is afgeleid, het betekent ook langzaam groeien of uitrusten. Als je dat in een Hebreeuws-Engels woordenboek opzoekt, dan staat er to recover of to recreate. He, dus ja, herstellen of zelfs geboren of wedergeboren doen worden. Dat is eigenlijk wel mooi. He, dus zo wordt er over de geest gesproken. De allerlaatste keer dat er over de geest gesproken wordt in de Bijbel, dat is in Openbaring 22... Maar dat is niet helemaal aan het einde van de tijden of zo, maar het is in ieder geval wel aan het einde van de Bijbel. En het blijkt in Openbaring 22, blijkt dat als er over de geest gesproken wordt, dat ook daar gesproken wordt over water. Net als de eerste keer. He, Openbaring 22 vers 17. Dat is wel mooi, hè? Makkelijke tekst om te vinden, vind je niet? Je weet gewoon begin, einde, klaar, hè? Daar staat in vers 17, de geest en de bruid zeggen kom, laat hij die het hoort zeggen kom, en laat hij die dorst heeft komen, en laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. He, dit stemt ook overeen met wat de Heer Jezus zei. Toen hij op een gegeven moment het loofhuttenfeest vierde, dan staat er op de laatste, de grote dag van het feest, riep Jezus en zei, ieder die dorst heeft, die komt tot mij om het water des levens, om niet te ontvangen. En hier zijn het de geest en de bruid. Dus als je je afvraagt, waar had de Heer Jezus dat nou vandaan om dat te zeggen, dan is het natuurlijk uiteindelijk wel de geest die dat in hem uitwerkte. Dus dan gaat het hier om water des levens. In Genesis 1 is het in feite het water des doods, het water als gevolg van oordeel. Maar hier gaat het om het water des levens, levend water. En ja, wij mogen genieten van het levende water. Ik zei al dat het grote werk van de geest, dat is het terugbrengen. Maar ik heb nog een vraag aan u. Wat is eigenlijk ook een ander groot werk van de geest, wat eigenlijk wel in deze lijn ligt natuurlijk. Maar als je nou zou moeten zeggen van, als je nou zou iets zou moeten zeggen over de universele werking van de Heilige Geest. Ja, de trooster, dat dacht ik dan weer niet direct aan, maar goed, ja. Maar wat nog meer? Inzicht geven. Ja, dan kom je wel in de buurt. Maar wat is nou het grote werk van de Heilige Geest? Ik ga even kijken hoor. Wat zou dat zijn nou? Ja, het woord. Ja. Dat is eigenlijk het grote werk van de Heilige Geest, hè? Want, ja, wat zegt Paulus er bijvoorbeeld over? Hij zegt, al de schrift is van God ingegeven. En de woorden van God ingegeven, die luiden letterlijk door God geademd. Dus ingeademd door God. Petrus die heeft het over heilige mensen van God wegen die door de Heilige Geest gesproken hebben. David, aan het einde van zijn leven, na het schrijven van al die psalmen onder meer, die zegt dat de geest op zijn tong was, de geest des Heren was op zijn tong toen hij sprak. Weet je, het grote werk van God door zijn geest, ja, dat is de Bijbel. Ik vind het altijd zo frappant dat in bepaalde kringen hoor je dat wel eens. Dan wordt de Bijbel wordt als het ware uitgespeeld tegen de geest. Dan wordt er gezegd van ja, je kunt altijd wel met de Bijbel bezig zijn, maar je moet eigenlijk met de geest bezig zijn en kijken van wat doet hij allemaal en hoe leidt hij je en waar brengt hij je en al dat soort dingen, weet je wel. En dan liefst ook nog gepaardgaand met gaven en wonderen en tekenen en van alles. Maar weet je, het grootste werk van de Heilige Geest is de openbaring van Gods woord, van Gods plan. En het blijkt dat al die mensen die er zijn geweest in de loop van de eeuwen, 1500 jaar geloof ik, dat de schrift geopenbaard werd, het blijkt dat die mensen allemaal door de Geest gedreven zijn en van Gods wegen gesproken hebben. Zij werden als het ware, staat er heel letterlijk in Petrus, zij werden door de geest gedragen. En zij spraken van Gods wegen. Dus ja, als wij het hebben over de Bijbel, dan hebben we het niet over een of ander mensenboek of zo, maar dan hebben wij het echt over een boek dat door God is ingeademd. Oftewel zijn woord. Nou, als nou het grote werk van de geest, dat woord van God is, en tegelijkertijd is de Heilige Geest ook de terugbrenger, dan kun je afvragen van ja, hoe zit dat dan? Als je dat nou met elkaar in overeenstemming probeert te brengen. Nou, op zich is dat helemaal niet zo moeilijk. Want kijk, ik heb het nu eventjes over het geschreven woord van God. Maar als je denkt aan het levende woord van God, de Heer Jezus Christus, hebben we al gezien dat hij van begin tot einde, gedurende de tijd dat hij hier op aarde was, door de geest geleid werd. Dus de geest, een groot werk van de Heilige Geest, dat is in ieder geval de werking in het levende woord van God, namelijk de Heer Jezus Christus. En datzelfde, dat geldt ook voor het geschreven woord van God. De Heer, dat is zo mooi, de Heer die brengt door middel van zijn woord terug. En dat woord wordt door de geest, ja, als het ware vooruitgeduwd. En zo is hij bezig. We hebben een mooie tekst daarover. Dat kun je vinden in Jesaja 55. En als je die tekst leest, moet je even in het achterhoofd houden dat als het gaat over het woord van God, dat je het dan hebt over het woord dat door de geest geïnspireerd is. Jesaja 55, en dan begin ik maar even bij vers 6 te lezen. Nou, dat is ook wel mooi trouwens, in het allereerste vers, in de allereerste regel, staat ook: O alle dorstigen, kom tot de wateren. Als je geen geld hebt, kom koop en eet. Ja, kom koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Dat doet wel een beetje denken aan: neem het water des levens om niet. Hè? En hier staat dan in vers 6: Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heere. Bekeren, dat is terugkeren, hè? Dan zal hij zich over hem ontfermen, tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten, uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Zoals de hemel hoger is dan de aarde en mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Dus de gedachten en wegen van de Heer zijn hoger dan de onze. He, dat is tussen twee haakjes ook de reden waarom we er vaak een beetje moeite mee hebben om te begrijpen wat God zegt in zijn woord. Zijn gedachten zijn hoger dan de onze. Dus we moeten helemaal niet denken dat we daar meteen dat we dat meteen snappen. Je hebt ook mensen die stellen zichzelf zelfs boven het woord. En die praten nogal kleinerend over alles wat er in de Bijbel staat. Zo van: mijn gedachten zijn hoger dan wat er in de Bijbel staat. He, dat soort mensen heb je ook. Dan begeef je op een... Hoe zeg je dat? Glad ijs. Glad ijs, ja. Hoe kon ik dat nou vergeten? He, dus dan begeef je op glad ijs. Nee, de gedachten van de Heer zijn hoger. En daarom, je leest ook op verschillende plekken in de Bijbel dat het erom gaat dat wij veranderd worden in het denken. Wordt hervormd in uw denken. Het gaat erom dat het denken van Christus, dat in ons zijn uitwerking krijgt. Je zou je haast nog even kunnen afvragen van wiens werk is dat eigenlijk in ons leven? Die dat tot stand brengt. Dat is de Heilige Geest. Hè? Nou, en dan gaat het nog even verder hier in vers 10. Want we waren er nog niet. Dan staat er: want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt, doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier, brood aan de eter, zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren. Het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Dus ja, wat is nou de werking van het woord van God? En wat mij betreft mag je hier ook... hoef je hier niet alleen te denken aan het geschreven woord van God, zoals dat uit de mond des Heren is uitgegaan, maar ook aan het levende woord van God. Christus. Christus is van God uitgegaan en hij zal niet vruchteloos terugkeren. Dat betekent dus: hij zal met vrucht terugkeren. En hij zal doen wat hem behaagt. Nou, alles wat de Heer Jezus Christus deed, dat deed hij terwijl hij geleid werd door de Geest. En zo zal hij niet vruchteloos terugkeren. Behalve voor het levende woord, geldt het natuurlijk ook voor het geschreven woord, voor dat wat God zegt. En daarvan zegt God dus ook: het doet wat mij behaagt. Het keert niet leeg terug. Ik heb mijn woord uitgezonden en dat keert niet leeg terug. En dat geldt ook voor ons persoonlijk. Als je mag genieten van het feit dat God zich over je ontfermd heeft. In vers 7 gaat het erover, in het tweede stukje. Laat hij zich bekeren tot de Heere, dan zal hij, de Heere, zich over hem ontfermen. Want, staat er dan bij in het tweede stukje van dat, het laatste stukje van dat vers, hij vergeeft veelvuldig. Nou, als je dat weet, dat je dus leeft vanuit de vergeving van je zonde. Dus dat er wat dat betreft totaal geen enkele barrière tussen God en ons is. Hij heeft veelvuldig vergeven. Wij hebben de vergeving ontvangen, zo schrijft de apostel Paulus. Als je dat nou weet, en je weet dat de Heer zich over je ontfermt, want dat hoort daar ook bij. Weet je, dan mag je ook weten dat als je bezig bent met dat woord van God, en ik ben er wel van overtuigd dat je daar ook een verlangen naar krijgt als je weet dat je door de Heer ontfermd bent, dat de Heer zich over je ontfermt, dan mag je weten dat dat woord van God je daar brengt waar hij je hebben wil. En dat gebeurt door de geest. Die geest die kwam als het ware hier in die wereld. Die zweefde over die wateren. En op die lange reis kwam hij ook ons tegen. En wij zijn zo meegenomen, vereenzelvigd aan dat andere werk van de geest in Christus. We hebben deel gekregen aan zijn lijden, aan zijn sterven, aan zijn opstanding, zelfs aan zijn hemelvaart. En zo brengt hij ons daar waar we zijn moeten. Het machtige is van de apostel, van de boodschap van de apostel Paulus, dat je zelfs mag zeggen dat nu, dat het al zover is, dat je nu al deel hebt aan dat grote toekomstperspectief dat God heeft. Wij zijn al boven bij hem in de hemel geplaatst. Wij zijn al in verzekerde bewaring gesteld. Daar kan wat dat betreft helemaal niets of niemand meer aankomen. De geest heeft zijn werk ook al gedaan, wat dat betreft. En zolang wij hier nog leven, mogen wij bezig zijn met dat woord van God. En dat is het allerbelangrijkste werk van de geest. Het openbaren van dat woord en vervolgens ook ervoor zorgen dat dat woord de uitwerking in ons leven heeft, dat die God wel behagelijk is. En ik stel me dat altijd een beetje zo voor, dat de Heilige Geest, als het ware een soort duwende kracht is, die ons, zeg maar, in de goede richting duwt. En dat hij dat doet door het woord. En weet je, als hij inderdaad die duwende kracht is, dan hoef je ook niet benauwd te zijn over de vraag van, zal ik er ooit wel terechtkomen? Dus wij lopen hier en de geest die duwt ons naar de plek waar we zijn moeten. Dat is toch mooi? Wij doen dan ook nog vaak zo, dus de geest duwt en dan, dan moeten wij weer zo nodig zelf aan de slag, weet je wel. En dan word je weer teleurgesteld en dan sta je weer stil en dan komt de geest weer en die pak je weer mee en je gaat weer verder. Kijk, God die komt heus wel tot zijn doel. En als je daar echt een beetje zicht op wil hebben en je wil daar ook, zeg maar actief mee bezig zijn, dan kan dat alleen maar door het woord van God. Want dat woord, dat doet wat God behaagt. Nou, nog heel even tot slot naar de Efezebrief. Over dat behagen, daar kun je dus ook zeg maar aan afmeten en bewijzen dat God dat ook inderdaad doet. Hè? Efeze 1, over de zegen die we hebben ontvangen in Christus. Vers 3 zegt, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Nou, dat laat zien dat ons lotsdeel helemaal verbonden is aan Christus. En dan staat er bijvoorbeeld in vers 5, daar staat, hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Kijk, daar heb je dat welbehagen. Als God zijn woord uitzendt, dan doet het wat hem behaagt. En nou zegt Paulus hier iets over de positie van de gelovigen. En het blijkt dat het iets te maken heeft met het welbehagen van de Heer. Dit is iets dat is tot stand gekomen door het woord. En een stukje verder, daar vind je ook weer dat woord welbehagen terug in vers 9. Daar staat, toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte. Eigenlijk moet ik even ook lezen wat eraan vooraf gaat. Want in vers 7 gaat het inderdaad dan over die veelvuldige vergeving. Daar staat, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte. Ja, het is ook dus in overeenstemming met zijn welbehagen. En dat welbehagen, en dat mag je ook opvatten als dat God daar plezier in heeft. Hij heeft er plezier in om terug te brengen naar waar iets vandaan kwam. En zo zijn wij op de weg terug, zijn we meegenomen door God, door zijn geest. En leren we ondertussen door middel van zijn woord, ja, waar het allemaal op aankomt. En het kan maar zo zijn dat je, ja, dat je leven heel, hoe zal ik het zeggen, voorspoedig gaat. Het kan ook zijn dat je met allerlei zorgen zit. Maar er is één ding, en dat is dat de geest is in je leven gekomen. Paulus eindigt dit stukje ook met te zeggen dat we verzegeld zijn met de Heilige Geest van de belofte. Dus wij hebben de Heilige Geest ook ontvangen. En reken er maar op dat als we het van hem willen laten afhangen, dat hij echt en werkelijk tot zijn doel komt. En tot oplossing komt van de meest ellendige dingen in je leven. En dat je uiteindelijk in blijdschap je weg mag vervolgen. En dat in een vaste hoop, een hoop ja, die verzekerd is in de Heer Jezus Christus. En dat is dat wij eenmaal met hem zullen verschijnen in zijn heerlijkheid. Zullen we tot slot nog lezen uit Efeze 3, het laatste deel daarvan. Het is in overeenstemming met het welbehagen dat we in Christus geplaatst zijn. Paulus zegt in Filippenzen 2 nog dat God door zijn welbehagen het willen en het werken in ons werkt. Nou, en hier, daar wordt ook gezegd door Paulus in zijn gebed, ja, dat de geest zijn werk doet. Er staat om deze reden, vers 14, buig ik mijn knieën voor de Vader en van onze Heer Jezus Christus, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is en u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu, die bij machte is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, hem zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen.